Goedenavond. Welkom op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. We gaan over tot de dagorde, punt 1 van de gemeenteraad. Gemeenteraad van 24 oktober 2024. Notulen en audioopname. Goedkeuring. Zijn er mensen met vragen of bemerkingen over dit verslag? Nee? Vraagt iemand de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2. Aanpassing meerjarenplan 5. 2020-2025. Vaststelling. Schepen gekeren, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Aanpassing meerjarenplan nummer 5. Het is dus de vijfde herziening van het meerjarenplan 2020-2025. En meteen ook de laatste, want in de loop van 2025 zal de nieuwe bestuursploeg een meerjarenplan voorstellen voor de jaren 2026-2031. Deze vijfde aanpassing werd in detail toegelicht tijdens de publieke financiële commissie van 12 november en unaniem gunstig geadviseerd. Het goede nieuws is dat we blijven voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Het financiële resultaat is elk jaar positief en het allerbelangrijkste, de autofinancieringsmarge, zal eind 2025 naar verwachting positief zijn. Dat betekent dat de gemeente op het einde van 2025, na het betalen van alle kosten en na het aflossen van de leningen, nog geld zal overhouden dat dan kan gebruikt worden om te sparen of om te investeren. De inschatting is dat de autofinancieringsmarge 234.000 euro zal bedragen eind 2025. Deze gemeenteraad zal dus binnenkort een financieel gezonde gemeente kunnen overdragen aan de volgende ploeg, waarvoor proficiat aan Arne en zijn team, aan alle werknemers van de gemeente Deerlijk en het college, en uiteraard aan u, het hoogste orgaan van de gemeente Deerlijk. De voorbije legislatuur werden geen nieuwe leningen aangegaan, werden bestaande leningen afbetaald, zoals onder andere de lening voor het bouwen van het gemeentehuis, die in 2025 afloopt. Dankzij een gemiddeld budgetair overschot van 3 miljoen per jaar, kon meer dan 18 miljoen, dat was de stand op 5 september, worden geïnvesteerd. Investeringen in fietspaden, in een schoolgebouw voor het lager en het bijzonder lager onderwijs, een nieuwe thuis voor het Bokkenslot, een buurthuis in Sint-Lodewijk, investeringen in het Haverkasteel, in een technisch depot, de aankoop van het blokkergebouw van het ING-gebouw, van 2 woningen, de lijst is lang. Voor de komende legislatuur, die financieel uitdagend zal zijn, heb ik 3 adviezen. Een aantal stijgende kostenposten van heel dichtbij opvolgen, met name de personeelskosten, de kosten van het sociaal huis, van het gemeentelijk onderwijs, van de brandweerzone Fluvia, van de politiezone Havers en van de intercommunale IMOG. Tweede advies, blijven investeren naar financiële draagkracht. Hierin zijn 2 elementen vervat. Blijven investeren, dus geen stilstand in de ontwikkeling van Deerlijk. En ten tweede draagkracht, het respecteren van het aanvaardbare schuldenplafond van 1000 euro per inwoner. Dat is een totale maximale schuld van 12,5 miljoen euro, want lenen kost ook geld. Mijn derde advies is om alle bouwprojecten defensief te budgetteren. Dat wil zeggen, altijd 20% reserve inbouwen voor onverwachte uitgaven en stijgende kosten. Ik houd de nieuwe ploeg uiteraard ook aan hun uitdrukkelijke belofte om de belastingen in de volgende legislatuur niet te verhogen. De burger betaalt immers al genoeg. Aan de Raad wordt gevraagd om de positief geadviseerde vijfde aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen. Dank u.
Dank u wel, Schepen. Zijn er mensen met vragen of bemerkingen? Nee, niemand vraagt de stemming. Dan wordt dit goedgekeurd en schorsen we tenminste de dagorde van de gemeenteraad om over te gaan tot het eerste punt van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waar we hier ook de aanpassing voor het meerjarenplan 5 voor 2025 behartigen. Schepen gekieren.
Ja, ik heb het daarnet al gezegd, dus ook, en meer bijzonder in het sociaal huis, is er flink wat werk budgetair. Dus ik ga de rest niet herhalen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er hier vragen of bemerkingen? Niemand vraagt de stemming, dan wordt het punt goedgekeurd en gaan we opnieuw over naar de dagorde van de gemeenteraad, waar we als punt 3 hebben aanpassing van het meerjarenplan 5, het gedeelte van het OCMW, die hier dient goedgekeurd te worden. Niemand vraagt de stemming? Dan wordt dit op deze raad goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4, Sint-Eloïstraat. Recht van opstal. Sint-Eloisstraat 15, excuseer. Recht van opstal. Aanpassing, goedkeuring. Zeker Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. De gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd het ontwerp van akte in zaken het beëindigen van het recht van opstal betreffende een IBA in de Sint-Eloisstraat 15 goed te keuren. Ten eerste zijn de eigenaars van de hoevengebouwen gelegen te deelijk Sint-Eloisstraat 15 wensen het recht van opstal op het perceel te beëindigen. De eigenaars van het perceel stelden vast dat de gemeente deellijk op het volledige perceel over een opstalrecht zou beschikken. Het stond zo in de akte vermeld van 2010. Hoewel het nooit de bedoeling was van de partijen om dit zo te interpreteren, heeft het kadaster dit recht van opstal ingeschreven op het volledige goed. Die kadastrale inschrijving brengt een belangrijke minwaarde met zich mee bij verkoop van het betreffende onroerende goed. Immers het recht van opstal op het volledige perceel kan potentiële kopers afschrikken. Ten tweede stelde ook de financiële duur vast dat de gemeente deellijk plots aanslagbiljetten kreeg voor de onroerende voorheffing met betrekking tot bovenvermeld perceel. Het komt er dus op neer dat beide partijen, namelijk de gemeente enerzijds en de eigenaars anderzijds, niet de bedoeling hebben of gehad hebben met om een recht van opstal op het volledige perceel dus te vestigen. Een IBA's in collectief beheer behoren nu tot watergroep, dus de rioolbeheerder Riopact. En zoveel jaren terug dus heeft de gemeente dit overgedragen. Dus op basis van dit alles is het aan te raden om de overeenkomst in zaken het recht van opstal vroegtijdig te beëindigen. De notaris maakte een ontwerp van akte op met betrekking tot de verzaking van het conventioneel recht van het opstal. In dit ontwerp staat dat de gemeente de aktekosten zal dragen, namelijk geraamd op 1443,50 euro, inclusief BTW.
Dank u wel, Schepen. Zijn er mensen met vragen of bemerkingen? Philippe Terijn, alsjeblieft.
Ja, het is een beetje een vreemd verhaal, want dat is al iets die dateert vanaf 2010. En blijkbaar is dat maar aan de oppervlakte gekomen in 2022, heb je dat gezien in het Schepencollegeverslag. Oké, goed, het is niet helemaal zo. Maar in het Schepencollegeverslag van 12 oktober 2022 staat er genoteerd dat de kosten naar aanleiding van het beëindigen van het recht van opstal ten laste worden gelegd aan de vragende partij, namelijk de grondeigenaars. Vandaag moeten we hier stemmen dat die kosten ten laste zijn van de gemeente, namelijk 1453 euro. Van waar is die ommekeer?
Het is eigenlijk al een hele tijd, inderdaad, u spreekt zelf van 2022 dat het uitgekomen is. En er is al een paar keer overleg geweest met de eigenaars en ze zeggen, wij treffen geen schuld. En natuurlijk, we kunnen blijven discussiëren, inderdaad. Maar die mensen wensen inderdaad hun eigendom te verkopen. Daar staat dat de opstalrecht van de gemeente, die eigenlijk, laten we zeggen, dat was nooit de bedoeling geweest. En zo nemen wij toch wel die aktekosten op ons.
Dus er zijn de gemeente die eigenlijk zelf beslist heeft om dat zelf te betalen.
Ja, ja.
Dat zou het ook
kunnen doen. Na overleg. Na herhaaldelijk overleg met de eigenaars, ja.
Ja, het is eigenlijk aan de oppervlakte komen in 2022. Ja. Niemand in die 12 jaar heeft er iemand iets opgemerkt. Hè?
Nee.
Maar goed, oké, het is gewoon een vaststelling dat ik doe. Het is,
Nog mensen met vragen? Vraagt er iemand de stemming? Dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Kapel Terussenstraat 38, recht van overgang, ontwerpakte, goedkeuring. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd de ontwerpakte met betrekking tot verlenen van een recht van overgang ten voordele van het onroerende goed gelegen de Kapel Terussenstraat 38, goed te keuren. De erdienstbaarheid zal eeuwigdurend zijn en het betreft dus het plaatsen van een poortje om te voet, ook met de fiets, zonder enige beperking, dus toegang te hebben tot hun perceel. Dus het recht van overgang wordt toegestaan tegen de prijs van 4.000 euro. Dus de dienstruimte ziet hier ook geen bezwaar in en is van mening dat het recht van overgang kan worden toegestaan. Dus we hebben dus opdracht gegeven aan de dienst vastgoedtransacties om de akte op te maken en het verleden van de akte.
Dank u wel. Mensen met vragen? Vraagt iemand de stemming? Dan wordt ook dit punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 6. Toetreding aankoopcentrale binnen een raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het leveren en plaatsen van justitiestelsystemen, verkeersveiligheidssystemen en verkeersonderzoek. Schepen-Rorik, u blijft aan het woord.
Dank u wel, voorzitter. De gemeenteraad wordt dus inderdaad gevraagd dus de toetreding tot de raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het leveren en plaatsen van fietsstelsystemen, verkeersveiligheidssystemen en verkeersonderzoek goed te keuren. We hadden dit al eens gebracht in de gemeenteraad, maar toen werd er vastgesteld dat er een overschrijding was van het budget binnen dit raamcontract. Dus het betreft is een raamovereenkomst over een periode van 4 jaar. Dus conform de wetgeving op de overheidsopdrachten dient de gemeente deellijk dus zelf geen overheidsopdracht voor diensten op te starten als we toetreden tot de aankoopcentrale in deze raamovereenkomst. Dus de bestellingen zullen op afroep gebeuren en naar gelang de behoeften van het bestuur. Dus de raamovereenkomst vangt aan op 15 oktober 2024 en loopt tot 14 oktober 2028. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024 en de lopende jaren. En de volgende lopende jaren. Er is geen enkele verplichting ook van de gemeente tot afname van deze raamovereenkomst. En voor ons is momenteel perceel 2 dus interessant omdat het de ledborden betreft dat we zouden plaatsen vooral in de schoolomgeving en ook mobiele toestellen waar nodig.
Dank u wel. Mensen met vragen? Philippe Terijn, alsjeblieft.
Ik stel gewoon vast dat dat nu regelmatig voorkomt, die raamovereenkomsten eigenlijk, waar we gaan moeten intekenen. Goed, we zijn niet verplicht, maar nu gaat er al wel degelijk gebruik van gemaakt worden, hoor ik. Ja, oké, goed. Maar die fietsstaarsystemen en zo, dat verkeersonderzoek, dat is zo'n beetje ruim, hè. Wat doet dat eigenlijk allemaal in? Hè? Wat kun je daar eigenlijk mee berekenen als gemeente?
Het fietsstelsysteem, dat je bijvoorbeeld kunt dat leggen op fietspaden om te kijken hoeveel fietsverkeer daar eigenlijk over rijdt. En zo kun je eigenlijk je infrastructuur eigenlijk aanpassen eraan. Ja. Goed, dus eigenlijk, er is hier wel heel veel fietsverkeer. We zouden dit best eerst aanpakken.
Maar dat gaat dat niet voor een intekening voor dadelijk systeem?
Momenteel niet. Ja. Dat het derde perceel is ook wel heel interessant, omdat we dan eigenlijk kunnen kijken. Als we overgaan tot de evaluatie van ons circulatieplan hier in ons centrum, goed te kijken langs waar dat alle verkeer in feite kan passeren.
Idem voor verkeersonderzoek, dat heeft ook daarmee te maken?
Perceel 3, ja. Kan daarvoor gebruikt worden. Ja.
En dat is haalbaar voor 4 jaar?
Ja.
En 4 jaar wordt dat
toch? Ah, wel, die raamovereenkomst haalt voor 4 jaar, ja.
Oké. Okay.
Zolang dat budget ook niet overschreden wordt. Blijkbaar is er nu wel meer budget voorzien in deze raamovereenkomst.
Dank u wel. Nog mensen met vragen? Vraagt iemand de stemming? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 7. Hemel, water en droogteplan. Goedkeuring Schepen Schelfhout.
Ja, dank u wel. Het is met enige trots dat het hier voor ligt. In die zin dat we dat al een aantal jaren hebben gewerkt. En dat het ook de noodzaak en de impact voor de gemeente Deerlijk toch vrij behoorlijk is. Waar komt het op neer? Dat we in de toekomst voor heel wat plannen op ons ruimtelijk gebied plannen hebben. En dat we daar kansen moeten nemen om zowel wateroverlast te gaan beperken als droogteperiodes beter te gaan managen. En om ook een stukje de waterkwaliteit te gaan verhogen op ons grondgebied. Dus in die zin hebben we een zeer uitvoerig plan opgemaakt, die een stukje allesomvattend is, die ook zorgt dat we in de toekomst bij de uitrol van een nieuw park, bij de uitrol of het nemen van een aantal beslissingen, een goede houvast hebben. We hebben die uitvoerig voorgelegd aan de raadsleden in een vorige bijeenkomst, waar ik ook tevreden was dat heel wat raadsleden er actief aan deelgenomen hebben, waarvoor dank. En dus wordt hier aan de raad gevraagd om dit uitvoerig plan, die ons een stukje toekomstbestendiger moet maken, goed te keuren. Misschien nog een kleine nota. Op 3 januari dit jaar hadden wij een fameuze wateroverlast in Lisbonne. En ook dit plan komt daar een stukje aan tegemoet. In die zin dat je enerzijds hebt met de Slijtbeek, die gaat zeer, zeer stijl naar de Haverbeek. En dan komt alles in de vallei van de Haverbeek samen. En daar proberen we op hoger gelegen gebieden ook een aantal ingrepen voor te stellen, zodat niet al het water tegelijkertijd op dat Lisbonne-plekje blijft hangen. Is dat nu al de grote oplossing? Uiteraard niet. Het is een optelsom van heel veel kleine oplossingen die de komende jaren nog zullen genomen moeten worden. De uitdagingen, denk ik, blijven groot. De grootste uitdaging is uiteraard dat als er in een bepaalde tijdspanne van bijvoorbeeld 24 uur heel veel water valt, om dan te zorgen dat dat water terecht kan. Maar omgekeerd zal er ook ongetwijfeld nog in de komende jaren uitdagingen zijn op vlak van droogte. En daar willen we ook aan tegemoet komen, als er vragen zijn.
Dank u wel, Schepen. Zijn er mensen met vragen? Frans Kemseke, alsjeblieft.
Deerlijk het hemelwater en het droogteplan. Laat me hier ook duidelijk zijn, ik herken openlijk hier in de vergadering dat de klimaatveranderingen gebeuren. Dat de seizoenen niet meer duidelijk afgebakend zijn, dat we op plaatsen meer neerslag krijgen en ook langere tijden van droogte. Ik weet ook al dat het regent in de woestijn. Er is deze week sneeuw gevallen in Seoul en dat het 15 jaar geleden reeds kon vriezen op 1 november. De grote vraag is hier, wat kunnen of wat moeten wij als persoon en hier nu als gemeente iets aan doen? De hogere overheid zegt, jullie moeten een hemelwater- en droogteplan opstellen op straf van boete. Het is te zeggen, je zult geen subsidie, als je het niet doet, krijg je geen subsidies meer in de toekomst. Oké, wij hebben het gedaan en het ligt hier voor mij, hier. Dus overheid, als wij iets doen, rekenen we op subsidies. Maar het staat niet in het rapport bij wie krijgen we subsidies. Het staat er nog minder in hoeveel we kunnen krijgen. Wat de overheid zelf niet doet, is een nationaal plan opstellen en zo elke gemeente verplichten om erin mee te stappen. Maar als zij verplichten, moeten zij ook betalen. Met deze werking leggen ze de verantwoordelijkheid bij de gemeenten en dus weer bij de gewone burgers, zoals u en ik. En ook met zoveel reglementering in zaak klimaatverandering. Zelfs Vlaanderen en Wallonië zitten niet op dezelfde golflengte en komen ook niet overeen. Het is ook zo dat nu elke gemeente een eigen plan heeft. Wat ons plan van invloed heeft op de gemeente Zwevenham bijvoorbeeld, daar staat er niet op en is op geen enkele plaats een bindende afspraak gemaakt. Wie doet er wat en tegen wanneer, staat niet ergens in de planning. De eerste zin van het plan is, dit is een visiedocument voor de waterhuishouding in de gemeente Deerlijk. De eerste zin. Er is dus geen enkele noodzaak van de gemeentediensten om dit te verplichten aan de toekomstige bouw- of verbouwprojecten. Ieder project moet apart beoordeeld kunnen worden in hoeverre deze visie kan geïmplementeerd worden. Het is duidelijk dat bij elke beslissing hieromtrent de mens en zijn eigendom eerst komt. In dat plan zijn 5 doelstellingen vastgelegd. 1. De waterlast tegengaan. 2. De droogte beperken. 3. De waterkwaliteit verbeteren. 4. Klimaatadaptatie. En 5. Slim investeren. Ik zal ze niet allemaal overlopen. Ik zal het rapport ook niet overlopen. Maar ik wil er toch een paar aanhalen. Waterlast tegengaan. Als je vraagt aan een gewone mens, wat ga je doen als het veel regent en je wilt het water zo snel mogelijk weg, en wij zorgen dat de beken geruimd zijn en dat het water weg kan. Professor Waterbeheer Willems van de KU Leuven schrijft deze week in het laatste nieuws, we mogen niet vergeten in onze focus om het water vast te houden in de strijd tegen de droogte, dat we het water moeten kunnen afvoeren bij hevige regenval. Dat afvoeren van het regenwater en het hemelwater zit niet bij de gemeente Deerlijk, maar bij Aquafin en Riopact. We moeten de droogte beperken. Akkoord, minder regen heeft droge akkers en is slecht voor de landbouw. Blij dat ook de landbouw een keer vernoemd wordt in verband met natuur. Maar, daar staat erbij, die moeten maar regenwater opvangen tegen de droogte. Ik weet, als het te droog wordt, dan zullen de boeren wel iets anders zaaien of planten die tegen de droogte kan. Daar zijn de boeren slim genoeg voor. Maar hier komt het eigenlijk daarna. Ook in natuurgebieden hebben we te maken met verdroging. Dit kan tegengegaan worden door schotten te plaatsen om het water in de grachten te houden of door de grachten te ontdiepen. Wat zowel wil zeggen, wij ruimen de grachten niet meer en dat kost ons dan ook geen geld meer. Wat dan natuurlijk de afwatering belemmert bij hevige regenval. Dus hier gaan de natuurgebieden wel voor. Wij burgers zijn ons bewust van de waarde en de kost van water. Volgens de verslagen van de watergroep is het verbruik van drinkwater gedaald van 67 kubieke meter in 2022 naar 65 kubieke meter per aftakking in 2023. Daardoor leidt de watergroep een verlies van 20 miljoen euro in 2023. Zij lossen dat op door de abonnementsprijs te doen stijgen met 25 euro per gezin. Doe maar je best, beste burger, om regenwater te gebruiken. Over de verbetering van de waterkwaliteit zal ik zeer kort zijn. In de Gazet van Antwerpen van 26 augustus laatstleden staat er: VOCA vreest dat bedrijven hun vergunningen kunnen verliezen omdat ze te veel schadelijke stoffen in onze rivieren lozen. Wij halen de Europese normen niet. Meneer de voorzitter, beste collega's, ik hoop dat je begrijpt dat ik niet tegen de natuur ben en er verder wil van genieten, als fietser, als wandelaar. Maar niet alleen voor mij, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat ik hier wil benadrukken, dat is dat wij als gewone burgers ons best kunnen en moeten doen om met de natuur samen te leven. Maar wat doet Vlaanderen, wat doet België, wat doet Europa en wat doet de wereld? Wat is de invloed op het klimaat van al het vliegverkeer met gesubsidieerde kerosine? Wat is de invloed van alle schepen op zware fuel? Degene die onze pakjes brengen uit China. Alle vuile diesels mogen in andere landen gewoon verder rijden. Ik mag Gent niet meer binnen met een diesel waarvoor dat ik nog een premie gekregen heb, omdat het zo'n mooie diesel was. Wat is de invloed van al de bommen in Gaza en Oekraïne op het natuur? Wat is de invloed van alle satellieten in het heelal? Ik heb vandaag nog getelefoneerd met Amerika, met China, met India en Afrika. En ze hebben mij allemaal gezegd, wij trekken het ons niet aan, los het zelf op en dergelijk. Dank u wel.
Dank u wel, collega Frans, voor deze tussenkomst. Ik veronderstel dat de verantwoordelijke schepen enkele antwoorden
misschien, klaar. Voorzitter, misschien mag ik even kort, vooraleer dat is geen antwoord. Ik was niet aanwezig op de toelichting, mijn excuses daarvoor, want ik was op het werk, dus ik kon er niet onmiddellijk weg.
Je hebt ook niet gebeld met China?
Nee, ik werk niet in China, ik werk in Waregem. Ik kan natuurlijk wel niet veel meer zeggen. Frans heeft al heel veel gezegd en ik kan ook wel begrijpen wat Frans zegt. Maar goed, ik heb het plan gezien ook natuurlijk, 229 bladzijden, daar is een hele bundel daar. Ik heb het eerlijk gezegd niet helemaal gelezen. Ik vraag me eigenlijk ook af wat dat eigenlijk allemaal kost, zoiets. Is dat je deel daarvoor moet betalen dan aan RioPact? Ik weet dat niet. Misschien zou RioPact inderdaad beter een beetje toezicht houden op het uitmaken van de deken en de grachten, want er zijn heel wat klachten over omtrent het niet onderhouden van deken, grachten en beken. Maar ik heb wel even de samenvatting gelezen en vooral eigenlijk naar de doelstellingen. En mijn vraag is dan ook, is dat allemaal praktisch haalbaar, is dat allemaal betaalbaar? Want dat is nogal heel veel theorie. En ik heb er één bladje of twee bladjes een keer afgedrukt. En ik zie dan bijvoorbeeld, je hebt dat allemaal verdeeld per week. In de België bijvoorbeeld staat er daar. We gaan dus de verlaagde groene bermen gaan we vervangen, op de kiezelstoten vervangen. En een hele hoop straten, de Oude Vechtenstraat, Olkenbosstraat, de Wafelstraat, de Vechtenknochtstraat, de 11 Novemberlaan, Kleine Kleedstraat. Ook de parkeerstroken, is dat allemaal haalbaar? Parkeerstroken en de Vechtensteenweg, de Oude Vechtenstraat, de Breestraat. Dat is ter hoogte van het kruispunt van de Belziek. We hebben daar nieuwe parkeerstroken nagelegd, maar die zijn toch niet waterdoordringbaar. Juist hetzelfde op de Molenhoek. Je spreekt hier over verlaagde bermen in de Waregemstraat. Parkeerplaatsen in de Waregemstraat. Het is een deel van de Waregemstraat vernieuwd. Ja, goed. Er zijn daar wel zo vanaf de molen de Klerk een beetje groen, maar de vraag is dat allemaal realiseerbaar? Ook in Sint-Loerwijk gaan ze niet allemaal voorlezen. Dus ik vraag inderdaad wel af als dat allemaal haalbaar is en betaalbaar ook, vooral zo'n programma.
Ik ga erop inpikken, misschien eerst op Philippe zijn vraag. Het is een deel een antwoord op Frans zijn vraag. Dus Frans stelde mij eigenlijk de vraag, het is een visiedocument. Dus in welke mate is een visiedocument afdwingbaar? Wat antwoord is vrij eenvoudig. In die mate dat het bestuur, de bestuursploeg, de personen die aan zet zijn, het schepencollege, ook dat visiedocument hanteert in hun beslissingen. En dat zijn elke woensdag beslissingen. En daarvoor dient ook die opsomming van die straten, omdat op die manier heeft u eigenlijk een leidraad, Philippe, aan nieuwe projecten die eraan komen, ja, aan de diensten, om te zeggen van kijk, we gaan daar pleiten voor, we hebben dat eigenlijk al beslist op de gemeenteraad, dus is de visie van de gemeente om dat zo toe te passen. Het is natuurlijk aan het bestuur om dan die toepassing af te dwingen. Dus het is heel vaak dat we in overleg zitten met ontwikkelaars, met allerhande ontwikkelingen, zowel ruimtelijk als verdichting of zelfs geen wonen, maar andere ontwikkelingen, industriële ontwikkeling, en dat we daar die elementen dan gaan toepassen. Dus dat is een stukje antwoord op uw vraag. Uiteraard is het een opsomming van heel veel, maar het is eigenlijk ook vaak een toepassing die niet altijd centen kost. En dan kom ik bij de tweede vraag van Frans. Subsidies, ja, waar moet je dat dan zien? Wel, als je binnenkort, de Harrebeekstraat zit nu in voorbereiding, dus het rioleringsproject, maar als je binnenkort dan de nota krijgt van Vlaanderen, waar je dan 25% van dat rioleringsproject en van die straatvernieuwing kunt gaan financieren, dan gaan ze vragen, heb je al een hemelwaterplan? Zo eenvoudig is dat. Dus dan op die manier financieren ook al die projecten. Als bijvoorbeeld Leiden al gronden heeft aangekocht in Sint-Lodewijk aan de Oliebergstraat, langs de nieuwe Kapaartsweg, dan denkt men daar om een bufferbekken aan te leggen. Ja, dat bufferbekken opnieuw kan dan ook passen in deze visie, het staat er ook al een stukje in, om bijvoorbeeld sedimentopvang te gaan doen. Dat zijn allemaal radarkes die aan elkaar hangen, die wel belangrijk zijn, maar die ook vaak afhangen van bestuur. Maar ik denk dat je hier al een hele grote aanzet hebt, waar dat de diensten ook veel sneller op dossiers kunnen inspringen. Want vaak zie je dan vanuit Vlaanderen, inderdaad Frans, en misschien zelf vanuit Europa binnenkort rond CO2 ook, reglementen en zaken die wij ook moeten toepassen. En ook daar is dat aan de gemeente. En daar zijn ook goede leerlingen in Vlaanderen of minder goede leerlingen. Qua steden en gemeenten, op vlak van rioleringsraad en wij historisch gezien een zeer sterke rioleringsraad, wat dat goed is voor tegen milieuverontreiniging. Dus heel veel rioolwater komt al in de centrale riolering in vergelijking met redelijk wat andere landelijke gebieden die daar wat op achter zitten en die daar ook zien in hun cijfers naar verontreiniging. Dan de droogte waar dat boeren mee te kampen hebben. Maar eigenlijk hebben boeren er ook zeker baat bij dat de grondwatertafels op niveau worden gehouden. En dat staat hier ook duidelijk in vervat. En dat is ook al voer voor discussie in een aantal dossiers. En als die grondwatertafels op niveau gehouden worden, is het voordeel in de zomer dat zij ook betere opbrengst hebben, minder moeten sproeien, minder moeten bewateren. Dus in die zin zie ik daar heel veel zaken die hand in hand kunnen gaan. Een stukje natuurherstel is ook een stukje in het voordeel van boeren. Dat wordt zo vaak nogal op één hoop gegooid, maar dat is zeker niet het geval, of hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Er zullen ook wat tegenstellingen zijn, maar die zijn mijn inziens soms minder tegensteld dan je kan denken. En drinkwater, de prijs van drinkwater die gedaald is, dat denk ik in de vorige gemeenteraad al een keer uitgelegd. Dus het drinkwaterverbruik is gedaald, waardoor de prijs stijgt, Frans, dat klopt. Maar ik denk dat het water in Vlaanderen nog steeds vrij goedkoop is. In Europa is dat vrij goedkoop. Ik zal u uitleggen waarom. De grootste uitdaging zal erin zijn, als je je kraan openzet en je neemt daar een glas water en je drinkt dat op, dat je dat kunt blijven opdrinken. En als je dat kunt drinken, dat wil zeggen dat er daar heel veel nutriënten uitgezuiverd worden die negatief zijn voor de mens. Maar die uitdaging met heel veel vervuiling in beken en rivieren is zeer groot. En ook zeker rekening te houden, bijvoorbeeld PFAS, dat men nu steeds meer stoffen ontdekt die schadelijk kunnen zijn. Zowel voor uw hormonenhuishouding enzovoort. Ik kan daar een hele boom over opzetten. Maar dat gaat toch de uitdaging worden om te zorgen dat wij blijvend kwaliteitsvol water hebben. En dat zal, als je met je vrienden uit China en Amerika belt, ook daar een hele grote uitdaging worden. Je leest regelmatig wel een keer een artikel. Maar de komende 20 jaar zal water waarschijnlijk een iets duurder goedje worden. Maar ik hoop dat we het volledig intact kunnen houden voor de volksgezondheid. En dan het uitmaken van de dijken. Wat is eigenlijk iets waar je in twee richtingen kunt overdenken. We kunnen dat elk jaar volledig uitmaken met een bepaalde kostprijs. Maar zoals ik daarnet eigenlijk zei, moet je zorgen dat naar je lager gestroomde gebieden, dat je daar, laat ons zeggen, niet zo snel komt. Dus als je overal grote buizen legt en alles zo snel mogelijk naar het laatste punt laat gaan, dan kom je ook in de problemen in Lisbona. Dus je zit daar met, laten we zeggen, een genuanceerder beeld op vlak van waterhuishouding en ook het uitmaken van het deken. Warhemstraat is een voorbeeld, Filip, misschien als laatste, waarbij dat we wel degelijk dat hebben toegepast. De deken zijn dan versterkt met een stuk betonrasters, maar ook om waterinfiltratie zo maximaal mogelijk kansen te geven. Ze zijn ook gedimensioneerd, zodat ze ook niet te snel afstromen. Dus eigenlijk bij alle toekomstige projecten hebben we dat toegepast. Een aantal principes die in de nota ook vervat zaten, zijn nu een nieuw stukje Haarlopiekestraat dat we al toegepast hebben. Bijvoorbeeld zones waar dat de bomen staan, daar gaat er eerst water in overvloeien en later gaan die pas richting de riolering. Dus ja, voilà. Maar ik vind het super interessante materie, omdat het in de toekomst enkel maar relevanter wordt, dus ook naar onze opvolgers toe. Als je de kans krijgt, neem het zeker nog een keer door gedurende de komende jaren en je zal zien dat er veel van op te steken valt. Voilà.
Dank u wel. Nog Jeroen Beek, alsjeblieft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is inderdaad wel ook belangrijk dat er werk wordt gemaakt van een dergelijke hemelwater- en droogteplan. Nu, het blijft een visie, het is een leidraad. En we moeten toch ook er ons van bewust zijn dat we wat moeten opletten met die afdwingbaarheid. We hebben dat ook zo meegegeven tijdens de uiteenzetting van RioPact over dit dossier. Omdat we toch belangrijk vinden dat er ook de nodige draagkracht steeds moet zijn bij burgers, bij de ondernemingen die erbij betrokken zijn, bij landbouwers en dergelijke. Dus het is belangrijk dat zij goed worden geïnformeerd, al die betrokken partijen, op voorhand. Maar dat er ook wordt rekening gehouden met eventuele bekommernissen, al dan niet, als die bekommernissen dan terecht zijn. Bedenk maar, en er zijn een paar voorbeelden aangehaald geweest, gaat inderdaad over toegankelijkheid in het algemeen. Die toegankelijkheid mag niet belemmerd worden. We denken ook aan het verbreden van die boomcirkels die wordt meegegeven op voetpaden, dat mag ook niet voor zorgen dat de doorgang van voethangers en mensen die een rolstoel gebruiken, dat die doorgang wordt belemmerd. Het is ook belangrijk, zoals bijvoorbeeld in de Waregemstraat, dat bewoners op een veilige en toegankelijke manier uit hun huis kunnen en ook tot bij hun buren kunnen wandelen. Dat de verlaten groene bermen, waarvan sprake in het plan, dat ook geen valkuilen worden voor wagens die al dan niet daar parkeren of daar langs de rand parkeren van de weg. Ik denk dat we ook moeten rekening houden, dat is nog niet aan bod gekomen, ook het kostenplaatje. Want sommige van die zaken zullen niet enkel voor de gemeente gedragen worden, maar zullen ook effect hebben op betrokken burgers. Dus daar moet ook rekening mee gehouden worden. En dan tenslotte ook structurele ingrepen in het landschap. Dat die ook geen negatieve impact mogen hebben op omliggende bewoners. Dus zeker en vast, dat plan moet er komen. Naar afdwingbaarheid doen we toch een oproep om dat telkens toch te zien. En bekommernissen van betrokken burgers, ondernemingen en landbouwers, om die daar toch steeds rekening mee te houden.
Dank u wel.
Voor het keer reageren op Jeroen. Gewoon in de praktijk, de verlaagde valkuilen waar hij over spreekt, misschien denk je aan hydrogezellenparking in dat geval. Hebben we bijvoorbeeld heel in het begin hadden we inderdaad daar een sterke waterhuishouding voorzien, die er nog altijd is. En ik herinner me een discussie, ik geef het maar mee, waarin dan er een aantal keer auto's vast zaten, maar we hebben dat toch behouden, we hebben dat niet aan toegegeven. En dat is in het begin gebeurd, de struikjes zijn geroeid en het is in orde gekomen. Maar het is nu wel zo dat die parking heel goed waterdoorlaatbaar is. Dus geeft niet altijd direct toe aan.
Het is even van die stratenplanning. En dat je bepaalde straten hebt in de weken, doodlopende weken, waar dan naast de woning dat eigenlijk tussen de rooilijn en de straat, dat daar wordt een verlaagde zone van 20 centimeter wordt gegeven. Niet voor de Rosal aan, want dat is meteen niet inreden.
Het is veel gebeurd, maar ik wil maar zeggen, soms ga je moeten keuzes maken die dan toch, soms een keer heel in het begin tot op weerstand bieden, maar dat je later je toch geen weerstand meer gaat zien en tegen die ga je de voordelen van zien. Maar goed, ja.
Als ik zo'n beetje tussen de regels doorlees, na de tussenkomst van Jurgen, Het is een visietekst, maar, heel wat rekening houden met. Ik denk iedereen herinnert zich de heel recente beelden van wat er in Spanje is gebeurd, dan is er geen maar. Er is maar één iets en ik hoop dat in de volgende legislatuur deze visietekst niet gebruikt wordt à la tête du client, maar dat we vooral denken aan wat de opzet ervan is. Dat we voorkomen van dergelijke situaties in dierlijk in de toekomst te moeten oplossen.
Zijn er verder nog vragen of bemerkingen? Vraagt er iemand de stemming over dit plan? Ja. Oké, dan gaan we erover stemmen.
Ja.
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 En ja. Punt 8. Meenert Kouter. Verkavelen van grond voor één lot voor woningbouw. Wijziging rooilinplan. Goedkeuring. Mag ik vragen aan collega Dummery om even in het publiek te gaan zitten? Dan mag u zelf kiezen. We zullen eerst kijken op wiens schoot u toegelaten wordt. En dan geef ik het woord aan Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd het gemeentelijk rooilijnplan betreffende de verlegging van een deel van de buurtweg 56 goed te keuren. Het is een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkabelen van een perceel voor één lot voor woningbouw met verlegging van een deel van de bestaande buurtweg nummer 56 op een perceel gelegen Meinaert-Kouter werd ingediend door namelijk de familie Dummery. Dus palend aan en binnen de contour van het verkavelingsplan is een buurtweg aanwezig. En de buurtweg 56 vormt een verbinding tussen de Montestierstraat en de Breestraat. Er is geruime tijd is deze buurtweg in onbruik geraakt. Toch is het wenselijk dat een gedeelte van de buurtweg te verplaatsen, om dit gedeelte van de buurtweg te verplaatsen om een mogelijk toekomstige herwaardering van een trage verbinding tussen de Montestierstraat en de Breestraat niet te hypothekeren. U kunt in de bijlage dus de verlegging van deze buurtweg vinden. Gezien het publieke karakter van de trage verbindingen is bij het dossier bijgevolg een ontwerp gemeentelijk rooilijnplan toegevoegd, dus opgemaakt door een lampmeter en dat voldoet aan de decretale eisen. Er is geen minwaarderegeling opgenomen omdat de beide gemeentewegen, zowel degene die nog bestaat maar niet meer zichtbaar is, als de verlegde toekomstige gelegen zijn op de percelen van dezelfde eigenaars. Dus de verplaatsing van de rooilijn kan gemotiveerd worden.
Dank u wel. Zijn er vragen of bemerkingen? U hoeft niet benauwd te zijn voor reacties uit het publiek. Vraagt er iemand de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Collega Dummery, u mag van de schoot komen en weer op een stoel gaan zitten. Gaan we over tot punt 9, Veemeerstraat, rooilijnplan, voorlopige vaststelling. Schepen Schaalfout.
Ja, het is zo dat we in de Veemeerstraat een landbouwer en bedrijfsleider, want het is meer dan een landbouwer, hebben die daar mooie activiteit uitvoert. Zijn de voeders van Haken. Ze hebben een vergunningsaanvraag gedaan en in der tijd hebben we dan ook aan die vergunningsaanvraag een last gekoppeld. Die last is eigenlijk dat zij een stukje mee gaan betalen aan de weg, omdat zij toch vrij unieke gebruikers zijn van die weg. En door de vele vrachtwagens die daar passeren, dat zij toch een stukje moeten instaan voor de instandhouding en onderhoudswerken. Ik denk dat dat een faire deal is, zowel voor hen als voor ons als gemeenschap of verdediger van de gemeenschap. En dus in die deal hebben we ook een aangepast rooilijnplan om daar ook de wegen eens te kunnen aanpassen. Dus voilà.
Dank u wel, Schepen. Mensen met vragen of bemerkingen rond dit punt? Nee. Vraagt er iemand de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 10. Samenwerkingsovereenkomst in zaken de realisatie van de heraanleg van het Vredeplein in het kader van het project Klimaatrobuust Stadsgroen. Goedkeuring. Schepen, u blijft aan het woord.
Ja, dus om maar een keer een voorbeeld te geven. Dus we hebben een visie opgemaakt, DNA voor Sint-Lodewijk, waarin dat we een aantal opportuniteiten hebben opgesomd. Daaraan gekoppeld is er dan een traject gekomen na oorlogse wijken. Daar hebben we eigenlijk samen met de wijk een soort traject gedaan van wat kunnen we hier in jullie voordeel al dan niet gaan doen. Het zijn al heel wat gesprekken geweest, een aantal voorstellen. En een van die uitrollen daarvan is om op het Vredeplein, waar dat er toch heel veel verharding is op heden, wegen is om daar een stukje een parkje te creëren die ook moet aanzetten tot ontmoeting. Het feit dat we die visie en dat traject gelopen hebben, heeft nu ook een opportuniteit gebracht waarbij dat we de helft van de realisatie van dat park kunnen laten dragen door een Interreg-project gekoppeld aan Leggedal. Dus een regionaal project waar dat zij dan ook een stuk Europese subsidies voor krijgen. En het bedrag die hiervoor ligt heeft zowel de projectomschrijving in zich als de realisatie van het project. Dus ik denk dat dat wel een positieve kan zijn voor de buurt daar. En kadert zelf in het voorgaande het hemelwater- en droogteplan. Dus aan de raad wordt hier ook gevraagd om de realisatie van de heraanleg van het Vredeplein en de samenwerkingsovereenkomst met Leggedal goed te keuren.
Dank u wel voor uw toelichting. Zijn er mensen met vragen? Frans, ik heb hem zeker.
Ik heb niks tegen de heraanleg van het Vredeplein. Nee, laat mij duidelijk zijn. Wat dat er mij opvalt, dus de totale kost voor de gemeente Deerlijk zou neerkomen op 79.000 en oneffen euro. Dat is het volledige plaatje. Maar wat dat er niet in zit, ik moet even dat delen, want het is nog geen team, dus ze hebben al de prijzen vastgesteld, maar ze weten nog niet echt wat we zullen doen.
Misschien voor de duidelijkheid, Frans, het is eigenlijk een raming. Dus ons niet, je kunt niet op voorhand weten, dus wat doe je? Je maakt een project. Die projectuitvoering op zich kan inhouden dat toekomstige bestuur nog zegt, ja, we willen daar nog een bank bij, we willen dat type boom veranderen. Dus het is een raming die gemaakt is. Als daar blijkt in die uitvoering van het project, want dat zit er ook bij, dat kun je lezen, kan dat natuurlijk meer of zelfs minder zijn.
Minder, geloof dat toch niet zeker. Ja. Allee, ze moeten dan een heel stuk straat uitbreken. Die straat uitbreken voor 80.000 euro. Dat gaat er nooit komen.
Wat dat niet een budget van 140.000 euro. Frans, de helft is gesubsidieerd.
Jongens, dat kan wel verdeerlijk. 79.000. Maar wat dat niet, het uitvoeren van bepaalde ingrepen door de groen of technische dienst. Wat dat inhoudt, weet ik niet. Hun aanwezigheid tijdens workshops of participatiemomenten. Wie moet dat zijn? Met hoeveel moet dat zijn? Waar is dat? Hoeveel gaat dat kosten? Dat zitten er allemaal niet in. Wat dat ze wel moeten doen, het tijdig en correct betalen van alle facturen. Ik vind dat, bedoel maar, dat is weer zo een contract tekenen, het zou meer of 80.000 zijn. We zijn er al zeker van.
Frans, bij elk project dat we in het verleden gedaan hebben en dat je in de toekomst gaat doen, gaat er gemeentelijk personeel op een of andere manier trekken, aanwezig zijn in dialoog.
Ik ben daarmee akkoord, dat gaat dat niet op, maar het staat niet op hoeveel en wanneer en waar en hoe. Maar goed, maar ik ga niet discussiëren. Ik zeg 80.000, ga je nooit toekomen? Nee. Dus men vanavond al hoort, als je het wat budgeteert, moet je 20% onderbudgeteren, nee, maar je gaat er toch boven zitten. Je hebt twee woorden gezegd en je spreekt al van meer kosten. Voilà, dus het is een blanco check dat je vraagt aan ons te tekenen.
Wat staat hier gewoon aanstellen van een extern ontwerpteam?
Ze weten nog niet wat aan ze gaan doen.
Die uitvoering staat hier niks, hè?
Ze weten nog niet wat aan ze gaan doen. En wat aan ze gaan zetten, welke boom dan ze gaan planten.
Frans, je zit in de meerderheid vanaf volgende gemeenteraad. Je kunt het van zeer nabij volgen aan geweld. Want de uitvoering ligt in jullie handen.
Het ligt nu. Hetgeen
die nu voor ligt, is heel eenvoudig.
En deze gemeenteraad, dus niet aan een andere gemeenteraad.
Ja, dat is dat. Maar hetgeen die nu voor ligt, Frans, is dat je eigenlijk samen met Leggedal de helft kunt laten sponsoren van een mooi aanleg van een nieuw park in Sint-Lodewijk. Als je zegt van, ik wil dat niet, dan staat het u vrij om tegen te stemmen. Nee, dan moet je dat doen, dan moet je consequent zijn in uw handen. Als je zegt de kostprijs is te hoog, dan kun je eigenlijk de komende maanden dat intern eigenlijk bespreken en zeggen, kijk, we willen een park kleiner maken, we willen dit, dat. Wat is er gebeurd? Onze diensten zijn becijferd. Wat kost het om de boel uit te breken en om de nieuwe aanleg te doen? En dat ligt hiervoor en dat is eigenlijk onderwerp van stemming.
Nee, had ik er aan gedacht om daarvoor een dierlijkse tuin aannemer aan te spreken. Allee, waarom moet dat eigenlijk via externe exploitatie of expertise? Je spreekt altijd over expertise. Allee, ben ik niet tegen, zeker niet tegen groene parkjes, en ben ik ook niet tegen, tegen een parkje op het Vredeplein. Hey. Maar allee, waarom, allee, er zijn ook een dierlijkse tuinaannemers die dat ook kunnen.
Absoluut, Filip.
Waarom hebben die mensen en... niet aangesproken? Allee, of, allee, waarom kiezen niet voor de...
Maar er zijn nu al 6 jaar in de gemeenteraad, je zou dat moeten weten, dat het vervolg van deze stappen is het aanspreken van een aannemer. Leidal heeft zelf geen aannemersambities om dit hier
uit te doen. Waarom Leidal dat aanspreken? Niet? Allee, ben ik niet tegen Leidal. Moet ik heb er ook 2 jaar mogen deel uitmaken van die raad van bestuur. Ze doen mooi werk, ik kan dat ook niet zeggen. En er zijn heel veel dingen dat deerlijk niet in houden om bepaalde zaken zelf te doen, als ze daarvoor een expertise nodig hebben. Maar ik denk in dit geval dat het eventueel zou kunnen. Maar ik wil dan nog een keer, inderdaad, die uitvoering van de werken, niemand weet hoeveel dat gaat kosten, dat is het ook al. Maar hoe zit dat met die verkeerscirculatie? Zijn de buren geraadpleegd? Er zijn een aantal mensen van mijn partij die daar de buren gaan raadplegen. Die mensen vielen precies uit de lucht. Die zeggen ook van, ja, van ons moet dat hier niet veranderen, dat mag blijven denk dat is. Er is een groene zone, alleen vragen wij dat ze wat onderhouden wordt. Hé, want ze zijn blijkbaar niet echt zo akkoord hé, om naar onderhoud toe. En dat is, ja, goed, dat is inderdaad zo een gesubsidieerd project vanuit Europa, vanuit de overgrote de meerderheid, die de gemeente moet doen. En dat noemt dan zo heel mooi klimaatrobuust stadsgroen. Ja, dat is eigenlijk in het leven geroepen, als je een beetje dieper graaft. Om de steden aantrekkelijk te maken door hier en daar een groen parkje te maken. Maar we zijn er ook geen stad, we zijn er eigenlijk een gewone gemeente. En ik denk dat ook op een andere manier kan. En wat er mij vreest, dan die buren, daar geen voorstander van zijn. Er zijn er zelfs mensen, die circulatie is daar weg. Ik weet niet, gaat dat in richtingen worden of niet? Of bleef dat in richtingen? Vroeger konden ze dat doordraaien. Er zijn er zelfs huizen in dat, of één huis in het domein zelf, of in het parkje zelf. Die Filip,
het is straks de vraag gesteld van wie had er dat allemaal betaald in die projecten voor eigenlijk ontharding en waterhuisgoding. En wel, hier hebben we een voorstel waar dat 50% betaald wordt door een andere partner. In diezelfde wijk zijn er inwoners beneden de wijk die al lang bang zijn voor water die daar beneden de wijk komt te staan. Dus wat proberen wij? Wij proberen eigenlijk boven, iets hogerop, het water te remmen, te zorgen dat niet allemaal, want ik denk dat het zelf Regine is die beneden ook een stuk woont, die zei van, als het stevig regent, dan vloeit het hier naar beneden de straat. En wel, dat is nu net wat we daar willen aanpakken, met eigenlijk veel externe middelen. Er zijn niet zoveel projecten die de voorbije jaren het goedgekeurd, die zoveel subsidiering voor zoiets tenminste gekregen hebben. Dus ik denk dat hier eigenlijk enkel maar dat eigenlijk in hetgene wat je voorhand zegt, dat eigenlijk volledig in die kaart speelt. De mensen geraadpleegd, en wat kan u zijn, tot vervelens toe zijn bepaalde wijkbewoners geraadpleegd geweest, want er waren ook veel wijkbewoners die zeiden, zijn ze hier nu weer al met een bevraging, en wij eigenlijk van in het begin zeiden, we willen meer naar realisatie gaan, en dit is een van de uitvoerende realisaties, waar dat we dan toch... En het klopt dat je altijd weerstand hebt. Als je een klein beetje verandert, is er altijd een deel van de mensen die dat wat ambetant vindt, omdat het ook soms, maar het moment dat je het dan doet, en zeker denk ik daar, je zit met hitte-eilanden, je zit met een oudere bevolking, heeft dat ook impact op de volksgezondheid.
Oud of jong, dat is in principe niet goed te weten.
Ja, maar het is vooral uw warmte dat je creëert op een bepaalde zone. Ja.
Ik denk altijd dat het op een andere manier kan eventueel. Allee, ben ik niet in een groen parkje, dan mag dat er een groen parkje komen. Nee, maar
hoe zou je dat dan doen? Want de naaf is gefinancierd.
Er zijn er zelfs mensen een maand verbleven in de wijk. Er mensen gewoond om aan burgerparticipatie.
Typisch. Dat zijn dan misschien andere mensen.
Mensen weten van niks. Het is samen ontworpen met de inwoners. Het gaat niet om...
Maar die inwoners vallen dan uit de lucht. Het zijn misschien anderen.
Maar dat is niet waar. Dat is niet waar.
Iedereen is altijd op de
Er is geen ene week zo bevraagd als Sint-Lodewijk, denk ik. Mensen zijn zelfs beu van bevraagd worden. Want ook hierin, in het vervolgtraject, als je het leest niet, zit er nog een stukje verdere bevraging en communicatie om nog meer in dialoog te gaan, waarbij wij vanuit het college gezegd hebben, alsjeblieft, gasten, niet te veel druk meer op die mensen. Ze zijn echt al voldoende bevraagd. En dit is ook geen park... Geen complex park, hè. Het is het opbreken van er te veel aanwezige asfalt. We zitten met een heel aantal wijken in de gemeente, typisch jaren 60, jaren 70 wijken, waarbij dat de asfalt overgedimensioneerd is. Er is gewoon te veel plaats voor de wagen. Er is geen die parking die weggaat. Er is gewoon te brede straten. Dat is voor niks nodig. En dat is een eerste heel mooi voorbeeld van hoe dat we kunnen omgaan met die een overschot aan asfalt en het stuk groen nog meer te gaan verbreden. En niet speciaal. Gewoon groen, een boom of twee en niet meer. En het is trouwens, het totaalbudget is geen 79.000 euro. Dat is ons aandeel. Het wordt 50% gesubsidieerd. Er komt nog een keer de helft bij. Gewoon om asfalt op te breken, dat mooi af te werken en in te zaaien met bloemen, wat gras en een boom of twee. Dat is het. Meer is het niet. En dat inderdaad, want we zijn geen stad. Ik vind dat een bizarre uitspraak, want water en warmte speelt evenveel bij ons of dat in een stad speelt. Een hele lap asfalt te midden de week heeft een gigantisch hitte-eiland. En inderdaad, zoals dat Bert aanhaalt, want het is zo, op Nolieberg, als het gigantisch regent, het voorbeeld dat Regine trouwens gaf, was dat letterlijk wc-potten omhoog vliegen, dat je geen terugslagklep neemt. Dat is wat er aan de hand is daar. Hè. Dus ja, wij proberen dat tegen te gaan met een aantal kleinschalige ingrepen, want dat is nog kleinschalig, om dat tegen te gaan. En ja, je kunt dan zeggen, wij zeggen, een stad is dat allemaal nodig. Oh ja, nee, je kunt dat niet doen, maar ja, goed, dan zijn de gevolgen ook.
Oké, dank u wel. Ik stel vast, Schepen Schaafhout, dat het geen gemakkelijk dossier wordt voor je opvolger. Gelukkig zal de zure appel nog kunnen gedeeld worden met de nieuwe schepen van mobiliteit. Vraagt er iemand de stemming? Nee? Maar ik overhoog toch ook even om de stemming te vragen. Maar u vraagt de stemming. Burgemeester, alsjeblieft. Ja. Volgend punt. Punt 11. Provinciale huurgarantieverzekering, samenwerkingsovereenkomst, addendum, Schepen Schaafhout.
Ja, het is eigenlijk zo dat de provincie een stukje tegemoet wil komen aan de huurdersmarkt, om de huurders eigenlijk een stukje te gaan ondersteunen bij wijze van om onzekerheden weg te nemen bij verhuurders. En meer specifiek gaat het hier over eenoudere gezinnen, dus mensen die alleenstaand zijn, maar wel gezin hebben, die een bepaald inkomen hebben en dan ook minstens één kind te lasten hebben. Als je in die categorie zit en gaat als verhuurder daaraan verhuren, dan komt de provincie tussen. Zij komen tussen zowel op vlak van huurachterstal, huurschade en eventueel rechtsbijstand voor de verhuurder. Op die manier, men stelt vast eigenlijk op de woonmarkt dat vooral zij in oudergezinnen heel moeilijk een huurpand kunnen huren. En hier wil men aan tegemoet komen en daarvoor houden wij een samenwerking aan met de provincie. Voilà.
Dank u wel. Zijn er mensen met vragen? Nee.
Kan iedere keer verlengd worden. Ja, en komt van 21. Klopt, ja.
Dank u wel. Vraagt iemand de stemming? Dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 12. Kerkfabriek Sint-Columba, budget 2025. Dat is een kennisname, Schepen van der Beken.
Ja, ik zou graag punt 12 en punt 13 samen uitleggen, want het gaat in C over hetzelfde. Dat is over de kennisname van de budgetten die voorliggen voor 2025 voor de Kerkfabriek Sint-Columba enerzijds en anderzijds de Kerkfabriek in Sint-Lodewijk. En een van de opvallendheden dat is dat de toelages voor de kerkfabrieken heel wat lager uitvallen dan oorspronkelijk voorzien werd in de gemeentelijke budgetten. Ik denk dat er zeer tevreden raadsleden hier aan de tafel zitten. Voor kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen was de voorziene toelage 32.990 en hetgeen er nu voor ligt is een toelage van 28.919. Voor Sint-Columba is het verschil nog groter. De voorziene toelage was 82.293, maar in de kennisname nu wordt dat een toelage van 39.313. euro. In totaliteit betekent dat voor de gemeente een besparing van 47.051 euro of maar liefst 40,8% minder. Dat is een goede zaak en dat heeft een drietal redenen. Ten eerste de vervanging van twee kosters door één koster voor de beide kerkfabrieken. Dat houdt een grote besparing in. Ten tweede zijn de inkomsten voor Sint-Columba een stuk gestegen door de verhuur van hun woning in de Kapel ter Rustestraat. En het derde is dat de kerkfabrieken het ook doen met minder budget en dat elke uitgave goed bekeken wordt. Omdat dus de budgetten voor 2025 binnen de contouren van het meerjarenplan van 2020-2025 liggen, is dit een kennisname en geen goedkeuring van de voorliggende punten.
Dank u wel. Zijn er mensen met vragen of opmerkingen Dirk Demery.
Schiepen, ik heb me in het verleden altijd bij stemmingen, dit is een kennisname, bij stemmingen altijd onthouden. Ik ging dat uiteraard ook niet opnieuw doen, had ik moeten de stemming voorleggen. Ik hoop dat naar de toekomst toe men blijft zeer nauwlettend letten op de uitgaven van die kerkfabrieken. Zeker ook nu de toelagen nog verminderen. Dus de reden te meer zou ik zeggen naar de toekomst iedere euro twee keer om te draaien. Ik heb me in het verleden nooit willen tegenstemmen. Omdat ik ook wel aanvoel dat je je uiterste best doet om daar binnen de perken die uitgaven te gaan beperken. Maar het zal nodig zijn ook naar de toekomst toe om dat te blijven doen. En ook te kijken naar eventueel extra activiteiten die mogelijk zijn in die kerken. En ik wil eventueel, je weet dat we met onze vereniging, ik dien ermee ophouden. En ik wil eventueel met de nieuwe groep kijken of dat we in de kerk rond bijvoorbeeld kerstconcerten niet zouden kunnen doen. Zodanig dat we daar ook ons steentje kunnen bijdragen om de kerken voor andere activiteiten te gaan gebruiken. Dank u.
Aangezien dat je nooit tegenstemde, zal dat waarschijnlijk wel gaan dan.
Dank u wel. Nog mensen met bemerkingen? Nee. Dan gaan we over tot punt 14. Aanvullende belasting op personenbelasting, aanslagjaar 25, goedkeuring. Schepen Gekieren.
Dank u, voorzitter. De aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2025, die wordt vastgesteld op 8%. Althans, dat is het voorstel dat hiervoor ligt. Dat is eigenlijk de belasting op de inkomensbelasting van alle burgers, dus van ons allemaal. En er wordt geraamd dat dat ons in 2025 5,6 miljoen gaat opbrengen. Dat is voor de gemeentekas. We hebben om een aantal voorbeelden aan te geven van gemeentes in de buurt, waar die zitten. Dus wij zitten op 8%. Anzenhem zit op 8%, Avelhem op 7%, Haarlembeke op 7,5%, Kuurne op 7,9%, Zwevenhem op 7,5%, Oost-Rozenbeke op 7,5% en Mullenbeke op 7,5%. Dus dat zit allemaal flink in de buurt. Wij zitten wel aan de hoge kant. Zeker als je kijkt naar het Vlaams gemiddelde, dus van alle gemeentes samen, is dat 7,17 in 2024. Dus alle Vlaamse gemeentes samen, die zitten op 7,17. Nu, er zijn er daar een paar die op 0 zitten. Dus als je naar de pannen gaat wonen, dan is dat 0%. Dat is eigenlijk zo goed als ongewijzigd gebleven tijdens de legislatuur. Want in 2019 was het voor alle gemeentes samen 7,2. Het is nu 7,17. Dus eigenlijk zijn er binnen de legislatuur heel weinig belastingverhogingen geweest. Tot daar, voorzitter, voor personenbelasting.
Dank u wel. Mensen met vragen of bemerkingen, vraagt iemand de stemming rond dit punt, dan wordt het goedgekeurd. Punt 15, gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, ook aanslagjaar 25, Schepen Gekieren.
Ja, dus hier wordt voor een tweede soort belasting, uw goedkeuring gevraagd, namelijk de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Die worden voor 2025 vastgesteld op 1071 opcentiemen. Dat zijn eigenlijk opcentiemen op een basisheffing van Vlaanderen. Dus Vlaanderen doet een heffing op uw geïndexeerd kadastraal inkomen. En de gemeente zet daar opcentiemen op. Flink veel, 1071. Die worden dus opgehaald bij de gezinnen, maar ook bij de bedrijven. Dus iedereen die een eigendom heeft, betaalt eraan mee. Ook daar ga ik u een paar vergelijkende cijfertjes niet onthouden. Voor dezelfde gemeentes van daarnet, dus wij zaten ter herinnering op 1071, Anzenhem op 1152, Avelhem 1259, Haarlembeke 1350, best hoog, Kuurne 1209, Zwevenhem 1228, en dan een paar die lager zitten dan wij zelf, Oost-Rozenbeke 1020, Mullenbeke 1039. Ook daar zit het Vlaams gemiddelde van alle gemeentes samen flink lager dan waar wij zitten, namelijk op 898 opcentiemen. Om een voorbeeld te geven, Ardooien bijvoorbeeld heeft 598 opcentiemen, of slechts 598 opcentiemen. Dus aan de raad wordt gevraagd om deze opcentiemen voor 2025 goed te keuren.
Dank u wel. Mensen met vragen of bemerkingen? Vraagt iemand de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 16, nominatieve toelagen 2025. Schepen Gekieren, nogmaals het woord.
Ja, nu is het aan de uitgavenzijde. Dus de nominatieve lijst, dat is een lijst van toelagen die we ieder jaar toekennen aan allerhande verenigingen. Dus die lijst komt jaarlijks terug. Het reglement zegt, als een vereniging moet die toelage ook opvragen. Als een vereniging die toelage 3 jaar na elkaar niet zou opvragen, dan vervalt die toelage. Dus aan de raad wordt gevraagd om die nominatieve, of die lijst van nominatieve toelagen goed te keuren voor 2025.
Dank u wel. Mensen met vragen?
Nee, dus in hoge mate wel. Dus ik denk dat 95% van de lijst is hetzelfde. Er is eentje aangepast, dat is het eerste op de lijst. Dus waar een vereniging gedurende 3 jaar dus zijn nominatieve toelage niet heeft opgevraagd en die is dus geschrapt. We hebben die vervangen door een inspanning voor SOS Valencia. Dat is een initiatief dat door iemand uit Eerlijk die in Spanje woont, wordt getrokken dus om goederen in te zamelen voor de mensen die in de streek van Valencia in hoge nood zitten. Die mevrouw had gevraagd, ook aan de gemeente, net als aan alle organisaties, om daarin bij te dragen. En het college heeft het wijs geacht om daar een bijdrage in het transport te voorzien. Het is om een deeltje te betalen van het transport van die goederen naar Spanje. Dus dat is er eentje die bijgekomen is en die eigenlijk een oud bedrag vervangt, nog niet eens de helft, van een toelage die is weggevallen. Voor de rest zijn alle bedragen dezelfde.
Dank u wel. Vraagt iemand de stemming rond dit punt? Dan wordt dit goedgekeurd. Gaan we over naar de resterende agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Punt 2. Raad van 24 oktober 2024. Notulen en audio-opname. Zijn er mensen met vragen of bemerkingen over dit verslag? Niemand vraagt de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 3. W13. Partnerschapsovereenkomst. Pact, goedkeuring. Schipper van der Beken.
Ja, dank u wel en beste raadsleden. In 2023 liep er een proces binnen W13, de welzijnsintercommunale, voor het vormgeven van lokale partnerschappen rond het activeren van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met multiproblematieken, waarbij men zal proberen om die personen op een aanklampende manier te begeleiden richting zinvol en haalbaar werk voor hen. Vanuit W13 werd er een aanvraag ingediend bij Europe WSE of Europa Werk Sociale Economie met vraag voor subsidiëring van dat project. Dat project is destijds ook al goedgekeurd door de deelgenoten van W13, maar we moeten nu ook nog formeel in orde zetten omdat wij naar Europa moeten rapporteren en ook rond gegevensdeling en dergelijke binnen het GDPR-kader nog een aantal zaken overeenstemmen. En daarom wordt aan de Raad gevraagd om deze formele overeenkomst goed te keuren.
Dank u wel. Mensen met vragen? Nee. Niemand vraagt de stemming. Dan wordt dit goedgekeurd. En dan wordt er overgegaan naar de vragenronde. Zijn er raadsleden met vragen? Fliep erin, alsjeblieft.
3 vraagjes. Het gaat over schepen, hoor ik, in verband met cultuur, met het cultuurhuis. Dus er was er inderdaad een architect voorzien, gemeenteraad van 30 november 2023. Ik heb toen ook de vraag gesteld, is er een mogelijkheid om een renovatie te doen van het huidige diefte? Het antwoord was toen niet, dat is niet mogelijk omwille van de te hoge kost. En nu in het college zie ik dat er dus toch wel de haalbaarheid wordt onderzocht om het bestaande gebouw te behouden. En hoe ver is die wijziging? Of ook, kan daar iets over zeggen?
U weet, we hebben dat goedgekeurd, dan wil ik samenwerken met de Vlaamse bouwmeester. En er zijn al een aantal ontwerpbureaus eigenlijk weerhouden. En uiteindelijk hebben we van die ontwerpbureaus 1 gekozen. Mm-hmm. En deze persoon gaf ook aan, kijk, we gaan onderzoeken of dat er misschien een stuk van in feite ons oude IFTE kan behouden blijven. Maar dat moet nog onderzocht worden, Filip. Dus dat is niet zeker, en dat kan zijn dat eigenlijk uiteindelijk tot een hansensloop komt, maar dat kan zijn dat er inderdaad daar een stuk, al is het een muur of zoiets, toch nog behouden blijft. Dat kan. Ja, maar dat zal bekeken worden in de loop van eigenlijk
het
ontwerp.
Het over een nieuw gebouw eigenlijk, hè, in principe.
Ja, maar dat is eigenlijk, zal weliswaar misschien een muur zijn of zoiets, of een, of 2 muren of zoiets. Allee, volgens mij wordt dat toch misschien een ander overkapping gaat zijn of zoiets. Maar dat moet allemaal nog eigenlijk het definitieve ontwerp staat zeker nog niet vast. Dat moet allemaal goed bekeken worden.
De bouwheer die gaat beslissen van we gaan een nieuw of we gaan...
Dat is eigenlijk de bouwheer alleen niet. Dus eigenlijk, wij zijn de bouwheer bij wijze van spreken. En bij ons zal het inderdaad een beslissing zijn. Gaan we daarmee akkoord? Ja, dan nee. Ja. Want het is in samenwerking ook met de ontwerper. Ja.
Schip van Est, alsjeblieft.
Zoals dat Regine inderdaad aangeeft, het is een traject die gelopen is bij de Vlaamse bouwmeester. En zij hanteren, een van hun principes dat zij hanteren, is maximaal hergebruiken. Dus het is niet een vorm van renovatie, dat is het zeker niet, maar de ontwerpers zijn verplicht om rekening te houden met het maximale hergebruik van materialen. Dus het gaat hem echt over de materialen, zoals Regine aangeeft. Rudimentaire materialen, dus niet van, kijk eerst of je toch niet kunt renoveren. Nee, dat weet men al, dat hebben we al onderzocht.
Want het gaat hem dus over architecturale hergebruik van materialisatie. En dat kunnen inderdaad structuren zijn, maar dat kunnen ook materiaal zijn als ze gaan herwerken tot elementen die dan opnieuw in het nieuwe gebouw plaatsvinden. Dus het is vooral een opdracht vanuit de Vlaams bouwmeester dat dat zeker moet grondig bekeken worden, eerder dan een wens van ons. En wij zijn uiteraard als bouwheer sturend daarin of dat dat mag van ons of niet.
In het verslag van die architect staat er daar bij het laatste budgetcheck. Het wedstrijdontwerp toonde een budgetoverschrijding van €770.000. Wat wil dat zeggen?
Letterlijk wat het staat. Dat het ontwerp die voorgesteld is, €770.000 duurder is dan wat wij als budget hebben. Dus er gaan daar moet in geschrapt worden.
Dat is een serieuze boterham, hè?
Mm-hmm. Ja,
inderdaad.
Ik heb nog een vraagje voor Matthias. Het gaat over het verslag van het planteam van 1 oktober omtrent die bedrijvigheid. Dus het is er een wijziging in. Omtrent de nijverheidslaan zie ik dat de percelen van de Geestraat niet meer worden opgenomen. Dus naar aanleiding van de inspraakreacties werden op het planteam beslist om de percelen over de Geestraat niet meer mee te nemen binnen de contour.
Ja. Het is de hoeve die niet wordt meegenomen. Ja. Het zat er een landbouwbedrijf in, dat wij initieel vanuit onze kant voorgesteld hadden om mee te nemen, omdat er dan ook eventueel in die hoeve in de toekomst meer zaken kunnen worden in opgenomen. Maar het planteam zelf en de Vlaamse overheid heeft beslist dat zij liever de natuurlijke lijnen behouden, zij de straat en de hoeve niet artificieel willen meenemen in het plangebied.
Dat is niet op vraag van de gemeente, het is in
nee.
Maar het advies van de gemeente blijft hetzelfde.
Ja.
En dan nog een laatste stuk. Ik heb wel even gezien dat 2 december zal dus het kruispunt van de Belgiek tijdelijk dicht zijn. Oké, dat is iets die moet gebeuren. Ik heb dat plannetje dat gezien. Er is ook een beetje commotie daarover drent. Er is heel veel eenrichtingsverkeer, maar de Kleedstraat blijft 2-richtingsverkeer, heb ik gezien. We gaan natuurlijk moeten een beetje opletten. Als er 2 camions elkaar moeten kruisen, dat gaat natuurlijk wat moeilijk zijn. Is dat een beperkte tonnage? Ik ga ervan uit dat mensen die op de autostrade rijden en ze moeten vechten, dan ze niet afrijden en dergelijk en dan ze gaan doorrijden naar Waregem, maar dat moet duidelijk gesignaliseerd worden natuurlijk.
De
mensen die dan deerlijk zijn, naar de oude Gierweg omleiden. Eén richting verkeer zal verzeer niet mogelijk zijn. Ben je een expert?
Het vrachtverkeer moet normaal volgens de grote omleiding eigenlijk plaatsvinden. Maar natuurlijk, we weten sowieso, zolang dat je er geen agent zet, dat kan gebeuren dat er inderdaad wel een camion doorreed, die wel zijn banen vindt, bij wijze van spreken, langs onze wegen. Het is in feite niet de bedoeling, maar we weten zeker dat dat zal gebeuren. Maar de plannen, zoals nu liggen, eigenlijk de omleidingen, er kan altijd bijgestuurd worden. Maar we weten dat het echt wel een grote impact zal hebben voor iedereen. Dat afsluiten van België, van het kruispunt.
Om die Kleedstraat een beetje te ontlasten, het gaat druk worden.
Het gaat druk worden, ja. Het was in het verleden ook al druk, als eigenlijk de weg de Steenweg afgesloten was. Maar het zal nu inderdaad ook heel druk worden in feite als inderdaad het kruispunt zelf volledig wordt afgesloten. Echt waar, ja.
Ik denk aan bepaalde maten. Naar Sint-Vloerenbeek of dat we toch moeten bepaalde zaken.
Ja, hoe groter dat je de omleiding maakt, je kunt het niet tegenhouden in feite dan ze toch de andere baan, iemand die dat gewoon is, van langs hier binnen onze straten te rijden, die zal toch die binnenstraat nemen, nee. Je kunt daar anders moet overal een agent plaatsen.
De camions die kan elkaar niet kruisen, niet.
Ja, we hopen dat dat zo weinig mogelijk gebeurt. Maar dat het niet zal gebeuren, daar geef ik geen garantie voor. Ja. Maar er kan altijd eigenlijk bijgestuurd worden. Ook vanuit de politie, samen met de AWV en samen met de gemeente.
Frans Kamseke.
Ja, gewoon nog een pikken op dingen. Als ik het plan goed bekijk, veel meer verkeer verwacht vanuit de Kleinstraat en de Pontstraat, die aansluit op de N36. Kan het gekeken worden dan de duur van de lichten van de Pontstraat? Anders gaan daar files staan tot ik weet niet waar. Het gaan drie auto's deuren kunnen en het gaat niemand passeren op de ring. Dat
ik weet inderdaad, eigenlijk als de Vechtsteenweg, als dat ook afgesloten was, dan ze moesten langs de Pontstraat rijden, dat er inderdaad toen eigenlijk gekeken werd naar ABV voor die lichten wat aan te passen. Dat is wel goed. Maar dan nog een keer noteren in feite voor te kijken of we weer terug kunnen de vraag doen voor de lichten aan te passen. Voor links af te slaan, niet als ze van onze straten komen. Niet. Ja, inderdaad. Ja.
Ik heb er nog één puntje die in die 6 jaar nog niet oplost. De deerlijkse. Dus die. Ja, ik ga er niet meer bij zijn, ik ga het niet meer kunnen vragen, maar ze hebben altijd beloofd.
Ik zal het van u overpakken, Frans, is het goed?
Oké, dank u wel.
We weten hoe dat gaat.
Er is daar momenteel weinig roering op, omdat de opbraak momenteel gedaan. Dus het is nu klaar om in grondinjecties te gaan doen. Dat is allemaal nog, is allemaal nog gepland. Maar momenteel zit het een beetje vast, omdat hun verkavelingsvoorwaarden dat ze zelf hadden opgesteld, niet in lijn waren met de plan dat wij hadden afgesproken. Dus we hebben een heel traject, een voorontwerpontraject gedaan met een ontwerper dat zij hadden aangesteld, om tot een zo kwalitatief mogelijk plan te komen. En dan hebben ze, verkavelingsvoorwaarden laten opstellen door een landmeter, op basis daarvan. En die strookten in grote lijnen niet. Er was zelfs vaagheid over vijfde bouwlaan die werden gecreëerd en noem maar op. Dus wij hebben dat uiteraard geweigerd en gezegd van ja, nee, daar moet je niet mee afkomen. En sindsdien ligt het stil. Dus wij hebben niet veel. Misschien zijn ze aan het kijken naar de nieuwe legislatuur of zo. Dus de laatste maanden heb ik daar, de laatste twee maanden heb ik daar niet veel meer rond gehoord.
Wel, laat me zien dat de volgende legislatuur, dan zij daar ook aandacht aan besteden.
Ik zal uw rol overnemen en dat nu en dan een keer vragen.
Dank u wel.
Nog in verband met de sluiting van Kruispunt Belgique, dus de vermoedelijke overlast die er gaat zijn in de Pontstraat ook, is er overleg al geweest met de politie rond extra toezicht in de schoolomgeving van de driesprong? Want ik weet, in het verleden was er niet altijd een vrijwilliger aanwezig om het veilig oversteken te bewaken. Ik denk ook de centrumschool, dat is er daar proactief al wat op, wat planning rondgemaakt of...
Allee, is de politie gevraagd eigenlijk om dat omleidingsplan mee goed te keuren en hun advies daarop te geven. Maar voor extra eigenlijk toezicht te houden op de scholen, aan de scholen in feite, voor het verkeer, is er momenteel nog niet gevraagd. Maar kan er wel in feite nog een keer gevraagd worden dat ze toch zeker in de eerste weken dat... of zeker 's morgens in feite toezicht kan gehouden worden. Want we weten dat er ook een... toezichthouder van aan onze school nu op pensioen is. En ik zou toch graag hebben dat alle schoolomgevingen veilig behouden blijven.
Inderdaad, want alle scholen kampen met hetzelfde probleem. Vrijwilligers vinden daarvoor. Burgemeester Kroes, u bent eigenlijk nu momenteel voor onderwijs. Excuseer mij, ik weet nu niet van buiten. In de toekomst neemt u dat ook op. Kan dat ook met de directie van de verschillende scholen opgenomen worden, dat zij ook maximaal daar rond communiceren, want er zijn ook niet-deerlijkse kinderen die naar onze deerlijkse school komen. Ja. Dat verwittigd man is er altijd twee waar. Dus dat is ook van toepassing voor ouders en kleine kinderen.
Zeker eigenlijk de school aan de Belgique is al extra eigenlijk verwittigd in feite hoe dan ze met hun kinderen, als ze vanuit de Wavelstraat komen, als ze vanuit de Steenweg komen, als ze vanuit de Olkenbosstraat komen, ook eigenlijk aan de achterkant van de Kleine Kleinstraat, hoe dan ze het best eigenlijk de school bereiken. Ja. Dat is eigenlijk iets dat meegegeven geweest is met school. Ja.
Oké, dank u.
Dank u wel. Dirk de Marie. Ja. Collega Van de Wielen.
Zoals jullie weten is de installatievergadering die voorzien was op 5 december kan dus niet doorgaan omwille van een ingediende klacht door CD&V bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen. Gisteren 27 november was er de hoorzitting in Brussel. Ik was er zelf aanwezig als indiener van het bezwaarschrift, net zoals de heer Kroes. Als tweede betrokken partij. De andere betrokken partijen vanuit Deerlijk waren niet aanwezig. Daarnaast was ook de voorzitter van het hoofdtelbureau aanwezig en de voorzitter van het telbureau 4 van de molenhoek waarover de klacht eigenlijk gaat. Ons bezwaarschrift was een heel uitgebreid en gedocumenteerd bezwaarschrift. Ik ga dat kort samenvatten. Dat is eigenlijk 1. Het aantal toegekende stemmen voor CD&V zou volgens ons niet correct zijn. Wij zijn van oordeel dat het meer moet zijn, nog meer. De zetelverdeling ten gevolge van die herverdeling van die stemmen zou volgens ons ook niet correct zijn. Dus wij denken dat wij dus een 14e zetel zullen binnenhalen op basis van die hertelling. En uiteindelijk de naamstemmen van de kandidaten op de CD&V-lijst zou ook niet correct zijn. Dus vandaag hebben wij al een beslissing ontvangen van de Raad van Verkiezingsbetwistingen en de hertelling zal gebeuren op maandag 2 december om 10 uur in Brugge. Daarna vermoed ik dat de definitieve uitslag zal binnen enkele dagen volgen. En dan moeten we binnen de 15 dagen, als ik het goed heb, na de definitieve uitslag de installatievergadering hier organiseren. Dus wij zijn in blijde verwachting van de hertelling op 2 december. De hertelling zal gebeuren, ik zie Brugge, dus ik vermoed bij het kantoor van de gouverneur, denk ik, waar ook de stemmen aanwezig zijn. En wie doet die hertelling? Dat is onder andere de voorzitter van, of de bijzitters van de Raad van Verkiezingsbetwistingen, als ook iemand van het agentschap Binnenlands Bestuur. En er worden daar ook getuigen opgeroepen.
Dank u wel. Nog vragen of opmerkingen?
Ik heb er ook nog aanvullend, Yves, toch nog iets gestuurd om de eenvoudige reden dat ik het nogal eenzijdig vond. Want, waarom? Als je alleen bezwaren indient, zeggen ze van kijk, enerzijds merken wij dat wij in ons belang geschaad zijn, wat af u volste recht is. Maar als je flagrante schendingen van tellingen mee vaststelt, dan zou het ook nobel zijn, denk ik. Bijvoorbeeld in VA zo qua stemmen, aantal naamstemmen, ook niet meegeteld zijn. Om ook te vragen, ga je daar rekening mee houden? Maar mijn inziens is het zelfs zinvol om een volledige hertelling te doen. Omdat, als we de cijfers allemaal een beetje bij elkaar leggen, dat er ook resultaten heel nauw bij elkaar liggen. En ja, uit respect voor de kiezer, voor de degelijkse burger, denk ik, als je ziet dat er ook fouten waren in, onder andere, dat ik ook zo geargumenteerd, in onder andere de Excel-tabellen die aangeleverd werden, heb ik van een getuige ook vernomen, dan zou je kunnen een algemene hertelling doen om een volledig beeld te krijgen. En dat is natuurlijk niet gevraagd door jullie, wel jullie goed recht is. Maar ik ging het wel verder gevonden hebben naar de totaliteit van de verkiezing.
Ten eerste, uw nota, dus we hebben nu ook uw nota gelezen. Uw nota is niet ontvankelijk verklaard wegens laat-tijdigheid ingediend.
En ik ga je meegeven dat ik daar dus ga tegen protesteren, omdat ik van de Raad van Verkiezingsbetwisting de mail gekregen heb, Yves, met daarin heel duidelijk de uitleg van dan en dan en dan, dat zijn de regels, moet met 10 tijdstip rekening houden. Dus ik heb nu al de mail gestuurd, 2 uur geleden, met de mededeling van kijk, God heeft mij zelf gezegd dat dat de uiterste datum was, en u beweert dat die niet ontvankelijk is.
Ik ga niet oordelen over al dan niet ontvankelijkheid van uw nota, maar ik heb ook akte genomen van die onontvankelijkheid van die nota. Maar vooral uw vraag om algemene hertelling te doen, lijkt ons inziens niet correct, want wij hebben alles aangetoond dat de problemen zich situeerden in telbureau 4 van de Molenhoek. Wij konden niet op basis van onze officieuze cijfers eigenlijk aantonen dat er andere grote fouten zijn gebeurd in de andere telbureaus. Dus ik kan goed begrijpen dat jullie dat vragen. Het is ook zo dat de heer burgemeester Claude de Kroes aanwezig was gisteren. Hij is ook aan het woord geweest. En hij, ook logisch, ik heb dat ook gezegd achteraf aan de voorzitter van het bureau, dat ik wel ook zijn vraag begrijp om natuurlijk eventueel te kijken voor een algemene hertelling. Maar wij hebben effectief enkel de hertelling gevraagd van telbureau 4, omwille van de argumenten die wij echt van overtuigd zijn dat daar de fouten zijn gebeurd en nergens anders.
Ja, mag ik er ook nog iets op?
Ja, maar dan is het wel het laatste als ik vraag mag, maar we gaan hier wel de discussie over de hertellingen niet voeren.
Nee, het is geen discussie.
Dat is in Brussel en in Brugge.
Het is een vaststelling. Het is een vaststelling. Dus er zijn verkiezingen geweest in juni, waar ook geteld geweest is. En waar eigenlijk gedubbelcheckt wordt. Het is waar 2 ploegen dezelfde stemmen tellen en waar die uitkomst door de computer wordt vastgesteld om identiek te zijn. Als dat niet zo is, dan wordt er herteld, totdat het klopt. Dat was nu bij de gemeenteraadsverkiezingen niet zo. Dus wat is er gebeurd? Mensen in alle telbureaus, vandaar de bezorgdheid, in alle telbureaus, mensen hebben geteld, mensen hebben geturfd, mensen hebben afgelezen wat ze geturfd hebben en iemand anders heeft dat ingetypt in de computer. Er is geen dubbelcheck op gedaan. Geen dubbelcheck. Dus ene keer, dat kan niet anders dan dat er daar fouten in zitten. Dus je kunt fouten maken bij het turven. Je kunt fouten maken bij het tellen van je geturfde stokjes. Je kunt fouten maken bij het voorlezen. En de mens die het intypt, kan fouten maken bij het intypen. Dus gegarandeerd zitten daar fouten in. Dat was de reden, de hoofdreden voor mij, om te vragen, als je dan toch hertelt, hertelt dan alles. Want het enige dat voor mij telt, is een correcte uitslag. Dat is het enige waar ik... En als ik dan uit de gemeenteraad zie, dat kan mij eigenlijk niet schelen. Ik vind dat het allerbelangrijkste, dat de kiezer heeft gestemd en dat de juiste uitslag wordt vertaald. Dus ik begrijp niet wat er kan tegen zijn om dat volledig te hertellen en dan die zekerheid te hebben. Dat begrijp ik niet. Maar bon, dat is dan mijn gedachte.
Goed, de klachten zijn gediend en behandeld geweest gisteren. Iedereen heeft de kans gekregen om een klacht in te dienen. Dus ik stel voor dat we hierbij afronden en dat we hier de discussie niet gaan voeren. Ik laat u nu het woord, maar mag niet meer over die hertellingen zijn. Ja, wat meen het?
Nee, voorzitter, geen zorgen. Nee, ik heb de valreep nog een Ventilus-update. Die misschien nog, het is geen groot nieuws, maar we hebben gisteren het bericht gekregen dat de Vlaamse overheid een wederantwoord heeft bezorgd aan de Raad van State. En dat hebben wij doorgekregen. Ze zijn er hun werk van gemaakt. Het is een 80 pagina tellend antwoord op onze vraag tot vernietiging. Ook de gemeente Isegem trouwens heeft gevraagd geweest om betrokken te zijn daarin, omdat wij ook een aantal linken leggen in ons verweer met de situatie in de gemeente Isegem. Nu, dat is van minder belang. We zijn er ons nu aan het doorwerken. Nu, want hetgeen dat ik al gelezen heb, blijven ze eigenlijk terug. Zijn hun antwoorden weliswaar niet nieuw en blijven ze grotendeels op de vlakte over concrete zaken en blijven het weer vrij vaag en is het veel herhalingen van wat er al in alle andere communicaties en in alle andere antwoorden is aangebracht geweest. Wij moeten of kunnen nu een wederantwoord geven tegen 26 januari, geloof ik, 60 dagen, wat wij dan ook zullen doen. Dus er gaat nog een keer een wederantwoord komen van ons in tweeën en dan gaat het normaal gezien naar de Raad van State voor behandeling.
Dank u wel. Als er verder geen vragen of bemerkingen meer zijn, dan houd ik eraan als afscheidnemend voorzitter van toch nog even het woord tot jullie te richten. Beste collega's uit de gemeenteraad, aan het eind van de laatste gemeenteraad van deze legislatuur hou ik er dus aan nog even het woord tot jullie te richten en jullie te bedanken voor jullie constructieve medewerking gedurende deze legislatuur. Een legislatuur die overschaduwd werd door de coronaperiode, waardoor de gemeenteraden in die periode anders moesten georganiseerd worden. Een legislatuur waarbij we tweemaal verwisselden van algemeen directeur. Een legislatuur die een zwarte bladzijde kende, namelijk het overlijden van raadslid Roland de Libert, die ik op dit moment graag nog eens vernoem. Een legislatuur waarbij de voorzitter van de gemeenteraad voor de eerste maal niet de burgemeester was. Ondanks ik straks met veel enthousiasme mijn mandaat als schepen opnieuw zal opnemen, is het met pijn in het hart dat ik het voorzitterschap doorgeef. Ook al heb ik uiteraard alle vertrouwen in mijn kandidaat-opvolger. Een legislatuur waarbij er de basis werd gelegd voor enkele grote projecten en er enkele in uitvoering werden gebracht. Ik wil dan ook het voltallige Schepencollege bedanken om deze voorbereidingen mee op te volgen. En gezien er door de nieuwe samenstelling straks 3 schepenen naar de gemeenteraad verhuizen, wil ik ze bij deze bedanken en druk ik de hoop uit dat we de komende 6 jaar verder op een even constructieve manier kunnen samenwerken. Het eind van deze legislatuur betekent ook het afscheid van enkele raadsleden, die ik hierbij graag allen even vermeld. Van tussen de groenten en het fruit kwam deze volksvrienden 19 in onze gemeenteraad. Een stille getuige binnen de raad. Altijd goed voor een goede babbel na de raad. Stak zelfs zijn echtgenoten aan om samen met hem Team Deerlijk te versterken. Bedankt Maurice Beekhart voor je inzet voor Deerlijk. Naast een zwaar verantwoordelijke dagtaak werd er toch nog tijd gevonden voor een engagement binnen onze raad, dit ondertussen reeds 12 jaar. Tijdens je betoog kon je mij zowel met mijn ogen doen draaien als doen glimlachen. De aanhouder wint en door je tussenkomsten werd de oversteek aan de school eindelijk weer van licht voorzien. Bedankt Tundi Don voor je inzet gedurende 2 legislaturen. Drie jaar raadslid, afgerond 15 jaar dossiervreter als schepen van ruimtelijke ordening, stedenbouw, feestelijkheden en milieu, om er nog eens 6 jaar als raadslid bij te doen. Je hielp en helpt mensen waar je kan door je ervaring te laten spreken. Ook al moet je er daarvoor een platte band eens wat langer laten wachten. Aan je benzinepomp worden trouwens nog steeds heel wat vragen gesteld. Van harte bedankt, Karel de Donder, voor je onbaatzuchtige inzet voor ons delenaar. Als jonge gast, ondertussen heel lang geleden, start je binnen ons dierlijks onderwijs, waarna je buiten dierlijk een ijzeren carrière maakte. Eens op of tot rust gekomen, Stelde je in 2018 kandidaat en kwam je ons in 2019 als goede bourgondier al trakterend met een klootzakje vervoegen. Als een goede herder was je 6 jaar waakzaam over de kerkfabrieken, waarvoor de bevoegde schepen je zeer dankbaar is. Merci Dirk Dummery voor je 6 jaar van medewerking. Steeds met je expertise tussen de mensen te vinden. Kuitenbeter van Siete Frankaar en de Dierlijkse, waarmee je werd beloond met een bloemetjesweide voor je deur. Gestart voor 6 jaar in 83, de vervanging van broer Willy, kwam je in 2007 terug in de raad om met zijn onderbreking van 3 jaar tot op heden onze raad te versterken. Steeds met het hart op de tong, bedankt Frans Kenseke voor je engagement voor onze ondertussen 12.000 dierlijknaren. ...18 jaren van gemeenteraad, 6 jaren van OCME-raadslid en de laatste 6 jaren door omstandigheden een combinatie van gemeenteraad en BCSD. Je pittige en amusante tussenkomsten waren je handelsmerk. Compagnon de route van Mark Beitenbierzaliger. Je was de enige die me in die laatste 6 jaar echt op mijn paard kreeg. Baarmoeder en baarafsluiter, om je 's morgens vroeg toch in de havers te zien wandelen. Bedankt Wim voor die 30 jaar van medewerking. En omwille van die 30 jaar medewerking hebben wij ook een schrijven ontvangen. En ik lees voor. De Vlaamse minister bevoegd voor binnenlands bestuur heeft de eer de heer Wim Vermeulen, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij het OCME bestuur van Deerlijk, te melden dat bij besluit van 18 april 2021, dus dateert van uw tijd bij, de koning hem de burgerlijke medaille eerste klas ingesteld bij de koninklijke besluiten van 21 juli 1867 en van 15 januari 1885, u was er toen weliswaar nog niet bij, maar goed, toegekend heeft als beloning voor de goede en trouwe diensten door hem gedurende een diensttijd van ruim 25 jaar aan het land bewezen, samen met de bijhorende medaille. U mag ze komen halen. Maar natuurlijk, een schip kan echter niet varen zonder een goede kapitein. Na 9 jaar raadslid werd je 21 jaar lang onze kapitein, die je schip doorheen weer en wind steeds de goede richting wist te loodsen. Groen was nooit je bevoegdheid, maar toch mocht je dikwijls ondervinden dat hoge bomen veel wind vangen. Je onbetaalbare ervaring nemen we straks mee op in het Schepencollege. Waarvoor dank. Burgemeester Kroes, bedankt voor je inzet, voor verantwoordelijkheid en proficiat met deze verenigmerking. Want u krijgt dus ook een medaille. Waarmee we deze raad kunnen afsluiten. Bedankt voor jullie aanwezigheid. En er wordt nog een glas aangeboden in de trouwzaal. Dank u wel.